Reportage.
Touché.
Touché, vandaag met schrijver Oscar van den Boogaard. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
En je hebt je net je nieuwste roman ter wereld gebracht, hè, Kindsoldaat. Je noemt het zelf je moment de gloire.
Dit is het ultieme boek tot nu toe. Ja. Ja.
Magnum opus noemen ze dat dan ook?
Ik heb dat gelezen, dat klinkt wel goed, hè?
Ja, en het is ook een stevige turf geworden, hè?
Ja, ik moest veel vertellen.
Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, want er staat inderdaad heel veel in waar heel veel over te vertellen valt. Behalve het schrijven van boeken, schrijf je ook nog altijd columns, hè, voor de Standaard?
Ja, om de dinsdag in de Standaard.
Ja, ja. Ja. Waar haal je daar de inspiratie voor?
Uit het bestaan. Dat gaat over het bestaan en dat vloeit eruit. Vanavond schrijf ik mijn column voor de krant van dinsdag.
Ja. Heb je je eigen deadline voor dat soort dingen?
Ja, het is een soort in- en uitademen. Ik schrijf dat in een vloeiende beweging. Dat gaat heel snel.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Als een behoorlijk vloeibare iemand.
Ja. Ja.
Niet zozeer drinken, maar wel voelen en dat omzetten in taal.
Zit er een betekenis in jouw voornaam, Oscar?
Ja, het betekent goddelijke speerwerper.
Nou, komt dat goed uit nu?
Heel goed, ja. Maar ik wil wel de aarde raken. Ik wil niet alleen maar vliegen. Dus ik heb met dit boek wel het gevoel dat ik eindelijk de bodem ben ingegaan. En ja,
en
wortels
heb. Wie heb je geraakt als goddelijke speerwerper?
Ik denk dat ik mezelf eindelijk in beeld heb gebracht.
Ja. Sportief?
Zeer.
Ben jij, ja?
Nou, bewegelijk, hè? Acrobatisch.
Letterlijk en figuurlijk?
Ja, snelheid, bewegelijkheid, vloeibaarheid.
En als ik het letterlijk opvat, wat doe je dan zoal?
Zwemmen, rennen en heel veel gymnastiek. Zo heet dat, ja. Gymnastiek.
Omdat je het ook echt nodig hebt om jezelf een beetje uit te putten, fysiek.
Ik heb een zittend beroep, hè? Een schrijver. Ja. En dus ja, ik moet echt bewegen, anders word ik stijf.
Ben je ook een animist?
Ja, alles heeft betekenis, ieder ding. Ik praat met alles en iedereen, maar ook met ieder object. Ik praat met mijn dingen.
Ja?
Ja.
Zoals?
Planten, dieren. Mijn pannetjes aan de muur, die als die dreigen te vallen, zich blijven hangen. Ja, ik bedoel, alles is een dialoog, hè? Als mens ben je in dialoog met alles om je heen.
Ja. Is dat nog meer dan existentialist?
Ik noem dat zelf super existentialist, omdat het het gaat over een enorme intensiteit en hevigheid.
Ja. Je blijft een beetje mysterieus ook, hè?
Nou, niet omdat ik dat wil zijn.
Nee?
Nee. Nee.
Of
nee.
Dat je daar zelf niet bewust van bent?
Kijk, je moet levend blijven voor jezelf. Dus je moet jezelf ook niet helemaal kennen. Ik geloof dat het leven vrij ongrijpbaar is. En ik zelf ook. En ik heb daar geen moeite mee. Als je op je kievive bent, bewust bent, als je goed kijkt, dan weet je af en toe wie je bent en vaak ook niet.
Ben je een gezonde jongen?
Volgens mij wel.
In lichaam en geest?
Ik geloof niet dat ik een zieke geest heb. Ik ben best een moreel iemand. Maar ik hou wel van mijn schaduwkant. En ik geloof dat een roman ook gemaakt is van het licht, maar ook van de duisternis.
Wat is jouw levensmotto?
Ik heb er heel veel en iedere dag een nieuwe, denk ik. Maar beschikbaar zijn, in het moment zijn, meedoen met de wereld. Zoiets.
Ja.
Improviseren. In iedere situatie proberen aanwezig te zijn. Te kijken wat het kan betekenen. Als ik in de rij sta bij de supermarkt, dan improviseer ik. En ik wil mensen niet lastigvallen, maar ik wil wel dat we samen zijn. En ik kan er heel moeilijk tegen als mensen zich afsluiten voor het moment. Dus ja.
De komende 2 uur zijn wij samen. Oscar van den Boogaard, welkom in Touché.
Dank je.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est moi. mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindre mot, il me ferait faire n'importe quoi. Je tuerais ma foi, sans qu'il me ferait venir infâme, mais je ne suis qu'une femme, et je l'ai tellement dans la peau. Pour le quitter, c'est fou ce comment te faire d'autres hommes. Entre nous, voyez-vous, ils ne valent pas très cher, tous les hommes. La femme, à vrai dire, n'est faite que pour souffrir par les hommes. Dans les bals, j'ai couru, afin de l'oublier, j'ai bu. Rien à faire, j'ai pas pu quand il dit viens. Je suis comme un chien, il n'y a pas moyen, c'est comme un lien qui me retient. Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau, que celle qui n'a pas connu aussi ceci ose venir la première me jeter la pierre. En avoir un dans la peau, c'est le pire des maux, mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour. Et je dis qu'il faut qu'on pardonne.
Mistang Getz met een liedje uit 1920, dus bijna 100 jaar oud, Mon Homme, waarmee ze wereldberoemd raakte. Een Franse actrice die verschillende heel bijzondere relaties heeft gehad. Haar benen waren ook voor 500.000 Franse frank in die tijd verzekerd. En ze speelt op een of andere manier ook een rol in jouw nieuwste boek, hè, Oscar van den Boogaard, Kindsoldaat. Het is het kooswoordje dat Nol gebruikt voor Nora.
Ja, in 1914, in augustus, dus de maand voordat de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, in juli bedoel ik, gaan drie van mijn hoofdpersonages, Nora met de tweelingbroer Max en Nol, naar Frankrijk. En ik beschrijf een maand lang een vakantie van drie 18-jarigen die eigenlijk een beetje verliefd zijn op het leven en op elkaar en aan het begin staan van een nieuwe wereld. Ik beschrijf ze in Frankrijk. En in Parijs gaan ze naar café-concerts en gaan ze ook Mistin Getje bekijken.
Ja.
Mistin Getje was iets wat mijn grootvader tegen mijn grootmoeder zei, maar mijn moeder zei het ook af en toe. En ik begreep nooit waar het vandaan kwam. En toen ik met mijn roman bezig was en de kranten van augustus 1914 las in Parijs en in Nice, kwam Mistin Getje opeens boven. Toen dacht ik, wauw, dat komt daar vandaan natuurlijk. Maar hoe taal bepaalde herinneringen levend houdt zonder dat je die herinneringen kent. En als je er dan naar op zoek gaat, dan ontdek je plotseling mysterieën.
Ja. Kindsoldaat is een familie-epos dat zowat een hele eeuw overschouwt en dat duidelijk wel is gebaseerd op eigen familieleden van jou. In hoeverre had je eigen grootouders effectief voor ogen toen je schreef over Nol en Nora bijvoorbeeld?
Ik had mijn grootmoeder heel, heel duidelijk voor ogen. Ik heb haar gekend totdat ik 10 jaar oud was. Maar ik had een heel duidelijk beeld van haar. En dat beeld heb ik met me meegedragen. En nu kon ik het uitpakken terwijl ik aan het schrijven was toen. Opeens kon ik haar proberen te begrijpen. Maar ik moest haar geboren laten worden. En zij was geboren in 1896. Ik vind het zo fantastisch dat ik grootouders heb die in de 19e eeuw zijn geboren.
Ja. Je moest haar natuurlijk tot leven wekken om jouw moeder ook. Of de figuur die... de rol speelt van jouw moeder? Of hoe omschrijf je dat zelf? Als je eigen familie voor ogen hebt om zo'n verhaal te creëren?
Ik was echt niet bezig met het vervolg van het verhaal. Ik ben ergens begonnen. Het ging echt om het begin. En er was een familiekasteel in mijn moeders familie. En dat stond aan de grens met Duitsland in het noorden van Limburg. En het kasteel had twee poorten, de Limburgse poort. Dan kon je meteen Limburg in, Nederland in en de Pruisische poort. En dan was je in Duitsland. Het idee dat kasteel in de 19e eeuw tot Pruisen had behoort, maar ook tot Nederland en een stukje tot België. Ik bedoel, er waren allerlei periodes van andere nationaliteit. Interesseerde me enorm. Het gaat natuurlijk over identiteit, waar behoor je toe? Maar in dat kasteel was de familie in ieder geval intact. Welke nationaliteit ze ook hadden, daarbinnen waren ze veilig. En je komt twee kanten op van de geschiedenis. Dus ik beschrijf hoe dan de tweeling die daar geboren is... aan het begin van de Eerste Wereldoorlog een andere poort neemt... waardoor de Max een Duitser wordt en Nol in Nederland blijft... En dat weegt wel op een familiegeschiedenis... dat er twee kanten zijn aan een oorlogsverhaal bijvoorbeeld.
Nol en Nora die krijgen een dochter. En een zoon ook, maar die dochter die houden we nu even in het vizier.
Ja.
Elsie.
Ja, die.
Mag ik... Ja, je wou nog iets zeggen?
Nou ja,
Moeten we er nog iets over weten?
Ze wordt op 10 mei 1925 geboren.
Ja. Zou jij een fragmentje kunnen voorlezen waar Elsie, zo heet ze in het boek... Iemand heel bijzonder ontmoeten.
Ja.
Ja.
Ik ga het gewoon voorlezen. Gisteravond was ze in de lobby van het hotel voor het eerst aan hem voorgesteld. De flavor of the year 1959, had Juliana gezegd. De dochter van Ariane. Is ze niet beeldig? Ariane en Constant hebben toch geen kinderen, zei de prins. Ze is het net als of kind. Het net als of kind, herhaalde hij geamuseerd. Ik ben een klont ijs, zei Elsie toen de prins haar een hand had gegeven. Ik zal je doen smelten, fluisterde hij, nadat hij haar hand had gekust. Hij zei het niet als een doorgewinterde charmeur, maar als iemand die een charmeur speelde. En omdat hij speelde, durfde zij dat ook te doen.
Het is een cruciale scène geworden, hè? Want er zit veel waarheid in.
Ja, zo is het gegaan.
Is het echt zo gegaan?
Zo is het gegaan. Ze zijn aan elkaar voorgesteld tijdens een wintersportvakantie.
Ja, jouw moeder en prins Bernhard.
Ja.
En daar is nadien ook nog heel veel gebeurd.
Ja, er is heel veel gebeurd. Ze zijn in een liefdesverhaal gestapt. Ze zijn in een tweepersoonstunnel terechtgekomen. En dat heeft geduurd tot in de jaren 60.
Ja.
Ja.
Wanneer heeft ze daar met jou voor het eerst over gesproken?
Toen ik een jaar of 14 was... mijn vader was naar Suriname verhuisd. Ze waren uit elkaar, mijn ouders. En mijn zusjes woonden al op kamers, op kot, zeggen de Belgen. En ik was alleen met mijn moeder. En opeens hadden wij een 1-op-1 relatie. Hadden wij een tweepersoonstunneltje. En daarin heeft ze dit verteld. Ja.
Niet alleen dit, maar ook dat jij de zoon bent van prins Bernhard.
Ja. Dat ik de zoon ben van prins Bernhard. En dat was dat was iets wat tussen ons moest blijven. Omdat het, omdat het ons gezin kapot zou maken. Als ik dat zou vertellen. En ik leefde een beetje in de onder invloed van mijn moeder. Die altijd onder invloed was van allerlei dingen. Maar ook van drank. En We hadden een soort bondje, zeg je dat, hè? Een kleine soort... Wij deelden een geheim met elkaar en dit was het geheim.
Maar jij was 14. Als je op je 14e van je moeder hoort dat je eigenlijk de zoon bent van prins Bernhard, hoe reageer je daar dan op?
Ja, ik vond dat eigenlijk volstrekt logisch.
Ja?
Dingen vielen op hun plaats. De prins was heel aanwezig in de verhalen van mijn moeder. Hij was heel erg aanwezig in haar portrettengalerijtje. Veel foto's van Bernhard. Tegelijkertijd was mijn vader iemand die heel afstandelijk met mij omging. En mijn vader was ook iemand die heel erg... met terugwerkende kracht begreep ik dat hij... dat hij dat voelde of wist, dat weet ik niet precies. En dat hij daardoor ook de man was die hij was. Hij zei altijd, van praten komt ruzie. Hij zei altijd, als het ergens over dreigde te gaan... ik schiet een kogel door mijn kop. Mijn vader probeerde heel erg de dingen niet te benoemen.
Heeft hij het geweten dat jij niet zijn echte zoon was?
Ik denk dat hij het wel geweten heeft... En dat dat natuurlijk iets onvoorstelbaars is. Dat je als kind of als puber met een geheim wordt geconfronteerd... wat je niet mag delen met je vader, terwijl je vader het wel weet. Waardoor je het geheim eigenlijk speelt. Maar ik was het geheim, dus dat is een krankzinnige situatie.
Mm-hmm. Prins Bernhard is gestorven in 2004.
Ja.
Ik kijk even of we dat kunnen laten horen zoals het toen in het nieuws te horen was.
Zojuist kregen wij het bericht dat prins Bernhard is overleden. De prins is vanmiddag met spoed opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Dit vanwege toenemende klachten en het slechter worden van zijn conditie. Het was de wens van de prins af te zien van het nemen van verdere maatregelen.
Touché.
Het was premier Balkenende die dit nieuws bekend maakte.
Ja.
Hoe was het voor jou om dit te horen?
Ik was in die periode vanaf dat ik het wist heel erg op mijn vader gericht. Ik probeerde enorm te redden wat er te redden viel en probeerde een ideale zoon voor hem te zijn. En ik probeerde ook contact met mijn vader te maken. En ik wilde hem ook zien als mijn vader, want ik kon dit niet aan. Dus de periode dat hij in Suriname woonde, schreef ik hem bijna iedere dag een brief en daarna heb ik een heel goede band met hem opgebouwd. Maar daaronder zat natuurlijk de hele tijd dat weten dat de situatie anders was.
Dat geheim dat jij niet mocht verklappen, ook niet aan hem.
Ja, en dat klinkt nu heel licht, hè? Het klinkt bijna als, hoe is dat nu mogelijk? Je bent toch een verstandige jongen? Maar het speelde zich echt af in een soort traumatische situatie waarin je in twee werelden terechtkomt. Dus aan de ene kant weet je iets, aan de andere kant kun je er niet over praten. Want het leven van mijn vader, zo dramatisch stelde ik me dat voor en werd dat ook voorgesteld, stond op het spel. Want als hij daarachter zou komen, zou hij echt een kogel door zijn kop jagen. En je moet je voorstellen, mijn vader was een militair, een paracommando. Hij kwam terug uit Indië na de Tweede Wereldoorlog. Hij kwam bij de staf van de prins terecht. De prins verzamelde na de Tweede Wereldoorlog om zich heen helden, oorlogshelden, paracommando's, Engelandvaarders.
Dus ze kenden elkaar ook?
Ze kenden elkaar. Ik bedoel, mijn vader liep daar rond. En hij adoreerde de prins. En stel je voor, je bent een militair, je hebt gevochten voor het vaderland. Je gaat werken voor de prins. Je doet alles voor de prins. Die man die stelt je op een dag voor aan de vrouw met wie je gaat trouwen. Maar die prins die verwekt wel een kind bij haar. Dat is natuurlijk totale vernedering. En dat is een vernedering van een orde van de allergrootste orde. Dat is niet de vernedering die iedere man zou voelen ten opzichte van een man die een kind maakt bij zijn vrouw. Maar dit ging over een oorlogssituatie. Dit ging over militairen onder elkaar. Dit ging over eer, hè? Militaire eer. Dit ging over de oorlog winnen. Dit ging over... Ja, dit zou mijn vader helemaal in zijn hart hebben geraakt.
Wist prins Bernhard dat jij het wist?
Ja. Dat wist hij. Ja. Maar hij wist ook dat de situatie zo was dat dit een geheim zou blijven. En
dat vertrouwde hij?
Ik weet niet, hij gokte daarop. Het was een... Hij gokte daarop. En hij gokte er ook op dat hij eerder dood zou gaan dan mijn vader. Wat normaal zou zijn, omdat mijn vader veel jonger was. Dus ja. Als mijn vader eerder was gestorven dan de prins, dan was mijn leven heel anders geweest. Dan was ik naar hem toe gegaan.
Ja?
Ja, en dan had ik het hard gemaakt. Maar dat kon ik niet doen. Huh? Mijn vader is in 2013 gestorven. Dat is 5 jaar geleden. En daarna ben ik begonnen met... Ja, is dit naar boven gekomen en ben ik, ja, wilde ik dit ook vertellen, maar ik wilde het pas vertellen als ik mijzelf en mijn verleden ook beter begreep. Dus deze roman was ook voor mij een manier om echt bij het begin te beginnen. En ja, ik moest beginnen bij een aantal generaties terug om ook mijn moeder te kunnen begrijpen. Ik moest de grootouders van mijn moeder kennen, de moeder van mijn moeder kennen en haar zien geboren worden. En ja, uiteindelijk werd ik dan ook geboren. En dan eindigt het boek. Het boek gaat niet over mij. Hè? Het boek gaat aan wat aan mij vooraf is gegaan. En de prins is, ja, die komt op pagina 400 pas binnen. Dit boek is dus een familiegeschiedenis.
Ja. Hij heeft wel 2 andere buitenechtelijke kinderen erkend.
Ja.
Frustreert dat?
Nee.
Nee?
Nee. Ik voel me enorm krachtig dat ik hem kan erkennen. Dat ik zijn goedkeuring niet nodig heb. Mm. En dat is precies wat zo ja, niet moeilijk valt, maar wat mensen zo choqueert. Dat ik dat besluit. Dat ik niet op mijn knieën ga om de goedkeuring te vragen van iemand die...
Ja,
die...
want iedereen verbaast zich erover dat je zegt, ik hoef helemaal geen DNA-test.
Ja. Ja, mensen vinden dat suspect. Dan denken ze, hey, hoe zit dat dan? Maar zij begrijpen niet dat je iets kunt weten. Hè? Het diepe weten van het individu. Ik weet dat. Ik heb het verhaal verteld. Mijn antwoord is, lees de roman. Dit is mijn paspoort. Niemand anders zou dit kunnen schrijven. Dit is wat er gebeurd is. En dit is het.
Ja. Jeff Vermassen, met wie je van de week in de afspraak zat, die zei, ja, het zou wel kunnen dat je wordt bedicht van laster en eerroof en dat ze die DNA-testen wel eisen, gewoon om het te weten, om het echt
dan
te weten.
Ja.
Wat zou je dan doen?
Ja, dan, dat weet ik niet op dit moment. Maar als ik een DNA-test zou vragen, hè, wat ik niet heb gedaan... Dan is de kans heel groot dat ik die niet zou krijgen. Dat ik dat niet zou mogen doen. Dat is het verhaal van Delphine Boel. Die wil dat, maar die mag dat niet.
Mm-hmm. Wat is de reactie op dit moment van het Koningshuis? Want nu zijn er al veel interviews en gesprekken geweest.
Ja, het Koningshuis, althans de persdienst, hè, van het Koningshuis... Ja, zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat het zo is.
Mm-hmm.
Die houdt zich op de vlakte. En voor mij is dat goed. Ja. Het was een geheime relatie. Wat wil je? Daar werd niet over gesproken. Je kunt onmogelijk... De prins was een vrije man. Die had ook een leven buiten zijn agenda om.
Heeft dit geheim jou getraumatiseerd?
Heel lang heeft het mij gegijzeld. Ik kan mijn gedrag nu met terugwerkende kracht verklaren. Ik ben weggegaan uit Nederland toen ik kon. Hè. Toen ik 18 was, ben ik naar Frankrijk gegaan om te studeren. Ik ben nog even terug geweest in Nederland, maar ik wilde in Brussel Europees recht gaan studeren. Ik wilde weg uit Nederland. Ik wilde naar een nieuwe identiteit, Europa. In al mijn romans zijn de vaders afwezig. Ik heb altijd geschreven over vrouwen met geheimen. Ja, mijn hele werk gaat hierover en nu pas kon ik het opschrijven.
Lelijkheid, als het zeldzaam was, de vraag ernaar was groot. Wie nu niet is om aan te zien, was dan een stuk of stoot. Meisje met je paardenbek, vol groezel geel ivoor. Op feestjes wordt geniet genoot, in winkels drinkt men voor schoonheid. het is niet wezenlijk. Zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel. Dus onderhoud haar wel. Lelijkheid, als het zeldzaam was, men vond u mooi en puur. Gij monstertje, beleefde dan zo menig liefdesuur. Van mannen ziet ge slechts de nek en nooit hun fonkelend oog. Laat staan hun fiere apparaat, voor u kwam nooit omhoog. Schoonheid is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel. Dus onderhoud haar wel. Lelijkheid, als het zeldzaam was, dan scheen voor u de maan. Kilometers benen zou er in u nu verroeste scheden gaan. Helaas, gij zijt vooralsnog gedoemd tot zedigheid. Niet door uw sterk normbesef, maar door uw lelijkheid. Schoonheid is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel. Dus onderhoud haar wel. Schoonheid is niet wezenlijk, zij vergaat heel snel. Blijvend is de lelijkheid, dus onderhoud haar wel. Dus onderhoud haar wel.
Adèle Bloemendaal met een ode aan de lelijkheid, Oscar van den Boogaert. Ja, je moet meteen een beetje lachen natuurlijk, want jij weet waarom ik dit draai. Nee. Je hebt daar een band mee met...
Met lelijkheid.
Adèle, niet met lelijkheid, maar met Adèle Bloemendaal en dit nummer.
Ja, ik vind het zo fantastisch. Ik vind het zo mooi hoe iemand zijn eigen lelijkheid omarmt. Hè? En, ja. En, of lelijkheid, dat is natuurlijk ook maar heel, heel ironisch bedoeld. Maar ja, ouder worden en daarmee omgaan. En, ja.
Hoe mooi was jouw moeder?
Zeer mooi. Heel mooie vrouw. Ze had heel donkere ogen. Ze was heel mooi omdat ze heel... soeverein was, heel brutaal, heel onafhankelijk, heel onvoorspelbaar. Gevaarlijke vrouw. Dus ik hou op zich wel van gevaarlijke vrouwen, omdat het spannend is. Wat gaat er gebeuren? Je wist het van tevoren niet. En als kind van zo'n vrouw was het wel heel lastig, want plotseling kon haar hele stemming en humeur omslaan en werd er geslagen met deuren en ze was knettergek. Overdag was het nog wel redelijk, maar 's nachts werd het onredelijk. En ze stapte 's nachts vaak bij mij in bed en ze eiste mij echt wel op als haar bezit. En dat is natuurlijk hoe moderne ouders dat niet willen. Hè? Dat, ik bedoel, dit mag niet, dit mag je niet doen met kinderen.
Besefte maar, je dat niet normaal was als kind?
Nee, besefte ik niet. Dat is zo ongelooflijk. Kinderen die kunnen met iedere situatie omgaan. En wat ik heb gedaan is gewoon dat kind dat eventueel nog zou hebben kunnen denken, dit is niet oké, heb ik gewoon weggestuurd. En pas heel laat in mijn leven zat ik een keer bij een toverkol in Breda. Een vrouw van 200 kilo met een bos haar, een soort trol, op een tapijtje. En zij nam mij vast en ze zei, je hebt dat kind in jezelf weggestuurd. Je moet dat kind terughalen. Je moet dat jongetje dat toen is weggestuurd, moet je terughalen en in je armen nemen. En dat klinkt heel idioot, maar het was ook precies wat ik moest doen. Ik ik was heel volwassen. Ik was geen kind. Ik probeerde mijn moeder te begrijpen. Ik probeerde het huwelijk te begrijpen. Ik probeerde de drankzucht, het ongeluk, de depressie te begrijpen.
En hoe kon je dat begrijpen, die drankzucht, die depressies?
Als je je eigen identiteit uitsluit en alleen maar observeert, dan kom je in iemand terecht en dan kun je dat. Dan is er geen frictie meer tussen jou en de ander. Dan ben je gewoon, dan aanvaard je dat. Hè?
Wat was de reden daarvoor, denk je?
Ik heb dat in deze roman proberen duidelijk te maken. Mijn moeder had natuurlijk ook een probleem met haar verborgen vader. Mijn moeder had een vader die niet haar vader was. En dat kun je niet volhouden in je leven. Op een gegeven moment ga je daaraan ten onder als je voelt dat je fundamenten niet kloppen. En dan raak je overstuur.
Hoe ver ging die verslaving?
Ja, ze heeft zichzelf ten onder gebracht met de verslaving. Hoe ver ging die? Ze begon 's morgens en dat ging de hele dag door. En ik zat vaak naast haar op de grond, want dan lag ze daar. En ik kon haar niet naar boven krijgen, want haar lichaam was toch te zwaar voor een kind om de trap op te slepen. Ik hield dan de wacht. Het is eigenlijk wat je ziet in de dierenwereld. Een babyaap met een grote mensenaap. Maar in wat je ziet in een dierentuin. Heel dierlijk. Eigenlijk alle menselijke beschaving was weg als ze dronken was. En voor mij is dat het begin van mijn schrijverschap geweest. Ik heb keurig rechten gestudeerd. Ik was een ideaal kind in de zin van ik had al mijn papieren toen ik 24 was. Ik kwam op een advocatenkantoor in Brussel terecht. Dat was het begin van een succesvol leven op een bepaalde manier. En toen dacht ik, ik ben niemand. Ik weet niet wie ik ben. Ik spiegel alleen maar de verlangens van andere mensen. Maar ik heb geen idee. En toen ben ik gaan schrijven. En na 3 maanden was mijn eerste roman af.
Ging over moeders en zonen.
Ja, ging over moeders en zonen. En ik moest een identiteit vinden via me te verplaatsen in anderen. En ook via me te verplaatsen in mezelf. En dat is voor een schrijver fantastisch. En dat heeft mij uiteindelijk als mens ook wel geholpen. Maar je moet met je zwakke eigenschappen, met je problemen, met waar je pijn zit. Daarmee moet je aan het werk. Dat geldt voor ieder mens. En ik ben schrijver geworden.
Like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs, and when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set, and you sip your Napoleon brandy, but you never get your lips wet. No, you don't. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Won't you tell me the thoughts that surround you? I want to look inside your head, yes I do. Your name, it is heard in high places. You know the Aga Khan. He sent you a racehorse for Christmas, and you keep it just for fun, for a laugh. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly bone tags, and they try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head.
Peter Sarsstedt, and Where Do You Go To, My Lovely. Oscar van den Boogaard, waarom wou je dit laten horen?
Ik vind het zo mooi hoe deze man zingt over deze vrouw. Het eindigt ook met, hè, hij wil in haar hoofd terecht proberen te komen. En ik denk dat ik dat zo mooi vind. Iemand die probeert de ander te begrijpen. Maar ook een man die een vrouw probeert te begrijpen. En het is heel romantisch. Het is heel liefdevol. Ik vraag me af of mensen nog zo liefdevol zijn in deze tijden.
Ja, is het respect ook dat jou raakt?
Ik hou ervan dat mensen met respect naar elkaar kijken. Maar Ik vind dat mensen helemaal niet met respect naar elkaar kijken over het algemeen. Mensen die projecteren van alles in de ander en kijken niet naar de ander. En zijn zich niet bewust van hun eigen psyche en het functioneren van hun psyche.
Hoe ervaar jij het nu dat je hebt gezegd, ik ben de zoon van prins Bernard? Vind je dat jouw boodschap wordt gerespecteerd?
Mijn boodschap is, ik vertel wie mijn vader is. Hè? Het is heel universeel. Ik vertel wie mijn vader is in een heel laat moment in mijn leven. Daar gaat het om. En dat ik daarvoor uit durf te komen is wezenlijk. Nu voel ik dat ik een fundament heb. Nu kan ik mensen in de ogen kijken.
Maar veel mensen kunnen daar moeilijk mee om, hè?
Ja,
terwijl het voor jou heel natuurlijk is.
Het aspect dat het een collectieve vader is, hè, voor de Nederlanders bijvoorbeeld. Mm-hmm. Prins Bernard, dat was de man van Juliana. En de Tweede Wereldoorlog, dat waren de ouders van de Nederlanders. En dat zo'n man buitenechtelijke kinderen heeft gemaakt, vinden ze al heel moeilijk. Maar dat er dan opeens een schrijver opstaat die zegt, hey, ik ook. Dat is even lastig. Maar dat is niet mijn boodschap. Hè. Mijn boodschap is, ik vertel wie mijn vader is. En ik weet dat al heel lang. En hij heet Bernard. En hij heet Prins Bernard. En oké.
En hij heet voluit, ik ga het even checken, Bernard von Lippe-Biesterfeld. Ja. Jij hebt ook eens een boek geschreven samen met Steven van Watermeulen.
Ja.
Onder een pseudoniem, hè?
Dat is ongelooflijk. Ik ben daar dus pas, ik weet niet, een paar maanden geleden achtergekomen.
Ja?
Ik
Emmanuel ben, Lip.
Ja, en Emmanuel.
Dat was het pseudoniem.
Ja, Emmanuel was de voornaam van de vader van Steven. En we zaten in Brasserie Lip in Parijs, op de boulevard Saint-Germain. En we zochten een naam voor ons pseudoniem. We hadden een gemeenschappelijk pseudoniem. En dat, ja, we konden hem niet ons beider namen geven. Dus we zochten naar een naam. En Brasserie Lip. Ik dacht, Lip is mooi, Emmanuel is mooi, Emmanuel Lip. En nu ja, resoneert dat natuurlijk met iets wat veel dieper is. Maar dat was echt nog een onbewust proces. Ik ben helemaal geen stratege. Ik ben niet iemand die... Ik ben geen schaker bijvoorbeeld. Ik kan niet 3 stappen vooruit denken. Omdat ik weiger 3 stappen vooruit te denken. Omdat ik in het moment wil zijn. En dat kan niet als je 3 stappen vooruit bent. Dus ik... Ja, die Lip, dat is een heel mooi toeval. En ik zie het nu met terugwekkende kracht als een noodzaak.
Mm-hmm. Ben jij helemaal jezelf thuis?
Thuis?
Ja.
Ik heb verschillende huizen, dus ik heb verschillende thuizen.
Wil dat ook al iets zeggen?
Ik woon op 3 plekken. Ik woon in België, in Nederland en in Duitsland. Als je mijn verhaal kent, als je kindsoldaat leest, voel je wel dat dit de 3 landen zijn, de 3 nationaliteiten van deze familie. En ja, het is allemaal heel onbewust gegaan. Ik heb in mijn leven niet zulke rationele besluiten genomen. Maar nu vind ik mezelf inderdaad op deze 3 plekken. In Berlijn, in Gent en in Amsterdam. Ja, dat hoort wel bij mij blijkbaar.
Ja.
En of ik mezelf ben... Ik denk dat ik mezelf ben. Ja. Ik geloof niet in 1 plek voor mij. Dat zul je begrijpen als je mijn roman hebt gelezen en mijn geschiedenis kent. Ik moet op de een of andere manier mezelf verspreiden.
Maar heb je altijd alles verteld aan je partner, bijvoorbeeld?
Op ieder gebied bedoel je? Of
dit verhaal?
Dit verhaal. Ik kan dat pas een paar jaar vertellen. En dat heb ik natuurlijk gedeeld. Maar wat ik niet had gedaan, omdat ik zo hard heb geschreven aan dit boek. En toen opeens was het boek er. En toen werden er interviews gegeven door mij. Ik had het aan vrienden nog niet verteld. Dus vlak na die interviews ben ik al die mensen gaan zien. Al mijn vrienden gaan zien om het hen persoonlijk te vertellen. Omdat ik had er geen tijd voor. En ja, het is heel fijn om dan te voelen dat het...
Welke reacties kreeg je?
Ja, over het algemeen leek het alsof mensen dachten... we hebben dat altijd wel geweten, dat er iets met jou aan de hand was... wat je niet kon vertellen. En dat jouw achtergrond heel ingewikkeld was. En ik ben altijd degene, ook in vriendschappen, die de vraag stelt. Ik praat niet makkelijk over mezelf.
Mm-hmm.
Dat zul je nu... Ja, ik bedoel, ik geef een interview... maar eigenlijk ben ik altijd degene die de interviews afneemt. Ja.
Ja.
Welk
gevoel overheerst nu? Is het een ontlading?
Ja, het is een ontlading. Het is een ontlading en een soort... ik voel me aan het begin van iets nieuws. Ja.
Een derde leven?
Ja, mijn eerste leven pas.
Ja?
Ja. Dit is niet mijn derde leven. Ik bedoel... Gewoon zeggen, hier, papa, mama, hier ben ik. Zoiets.
Ja.
Dat is fijn om dat te kunnen... Ja, om niet een geheim te hoeven zijn. Je moet je dat voorstellen dat een gijzeling is. Ik was een gijzelaar van een situatie.
Maar hoe heb je, als ik even naar jouw ongelooflijke boekenlijst kijk... wat je allemaal hebt geschreven... hoe heb je dat ene boek Majesteit over koningin Beatrix geschreven?
Ja, dat is ook alweer zoiets.
Dat is jouw halfzus...
Ja, maar toen ik dat schreef, was ik daar niet mee bezig. Want dat durfde ik mijzelf niet eens bewust te zijn. Ik kreeg de vraag van een uitgever. Schrijf een boek naar aanleiding van dit scenario. Er zou een film uitkomen in het najaar. En in de zomer dacht ze, hey, er is nog geen roman. Dus wie zou dat kunnen doen? En ze hebben mij dat gevraagd. Omdat ik goed ben in vrouwenportretten. Hè? Daarom hebben ze mij gevraagd. En toen heb ik gezegd ja. Ik zat in Berlijn en ik heb een zomer lang me verplaatst in Beatrix. Maar ik dacht niet de hele tijd, dat is mijn halfzus. Ik dacht alleen maar, ik ken deze vrouw. Ja, en ik heb vanuit haar perspectief geschreven. En ik vond het heel leuk om haar wakker te laten worden aan het begin van het boek. Als iemand die wakker wordt in de wereld. Hè? Als je wakker wordt, dan... weet je even niet wie je bent. Je moet even, oh ja, eerst word je wakker en dan denk je, oh ja, wie ben ik ook alweer? En dan, ja, en Beatrix zal ongetwijfeld na een minuut denken, oh ja, ik ben de koningin van Nederland. Dat is niet iets waarmee je wakker wordt. Dat is iets wat je, het is een constructie. Op een gegeven moment bedenkt ze dat, maar voordat ze dat bedenkt, heeft ze al met haar handen haar hele lichaam afgetast en is ze wakker geworden in de wereld. En dat is zo'n mooi moment. Nou ja, goed, sorry dat ik zo vol ben van die eerste pagina uit Majesteit. Maar je voelt dan wel.
Maar je bent ook gewoon vol van de koninklijke familie, hè? Er is geen wrang gevoel of zo bij jou.
Nee, maar vol van de koninklijke familie. Ik ben geen royalty watcher of zo, helemaal niet.
Maar je bent ook niet boos.
Ik ben totaal niet boos. Ik geloof dat mensen in deze wereld overspel plegen. Ik geloof dat kinderen verwekt worden links en rechts. Ik heb gehoord dat 10% van de mensen, dus 10% van de luisteraars, weten niet eens wie hun echte vader is. Dat is gewoon statistisch bewezen. Ik bedoel, wat ik belangrijk vind, is dat er passie is geweest tussen mijn moeder en mijn vader. En ook dat ik ben verwekt in een tweepersoons tunneltje. Dat iets heel intiems was. Dat het bijna een verovering was op wat toegestaan was. Dat het bijna een soort creatie was van, eigenlijk mag dit niet, maar we doen het wel. En dat ik vanuit die creatie zelf ben geboren. Dus dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Dat je niet vanuit de definitie, we zijn nu eenmaal getrouwd en het is nu eenmaal zondagochtend, dus we verwekken nu eenmaal een kind. Nee, dat dit niet mocht en dat het toch is gebeurd. En dat ik vanuit dat eigenlijk verbodene, dat ik verboden vrucht ben. Dat interesseert mij wel, ja.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegarde, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, pas celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma, voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne ne fait plus ça, j'ai un ulcère. C'est moins banal et plus cher, je suis snob. C'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, oh non comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. On se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté c'est passionnant, je suis snob. Ah ah, je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en Jaguar, je passe le mois d'août au Blumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas, je suis snob.
Boris Vian met dat heerlijke Je suis snob. Oscar van den Boogaard, jij ook een beetje?
Ik hou van mooie dingen en soms denk ik, je bent een beetje snob, maar ik mag dat wel zijn.
Tuurlijk.
Het einde van het liedje is fantastisch, want dan zingt hij, hij wil overreden worden door een Jaguar en dan begraven worden, Boris Vian, in het liedje, en een lijkwaarde hebben van Chédieur.
In stijl dus.
In stijl, ja. Dat is fantastisch.
Hoe zou jij dat willen? Op het einde van je leven?
Daar denk ik niet over na. Dat moet je niet van tevoren plannen.
Nee?
Nee.
Andere dingen wel, hè? Waar je bijvoorbeeld nog meer zou willen wonen, behalve Berlijn, Amsterdam en Sint Maartenslatum.
Ieder mens mag veel vragen. Ik zet bij mezelf nooit een rem op wat ik wil, omdat ik vind dat ik de menselijke plicht heb om alles te mogen willen. Ja. Mm-hmm. Dus dat is niet uit onbescheidenheid, hè? En het is ook niet uit ontevredenheid. Maar het is vanuit een puur verlangen naar wat ik graag wil.
Een plekje in Parijs.
Een plekje in Parijs, ja, tuurlijk. Ja.
En dan is het wel. Als je dat wil, dan lukt dat wel.
Ik ga ervan uit dat als je dingen visualiseert, dat de realisatie eigenlijk vlakbij is.
Je hebt een geweldige plek in Sint Maartenslatum, hè? Een beschermd huis.
Ja, een mooi huis, een houten huis, een tempel.
Van een bekend architect.
Ja.
Jean van den Boogaarde, verbasterde familie toevallig?
Nou, misschien heel ver weg. Ja. Nee, eigenlijk niet. Want mijn achternaam heeft eigenlijk met mijn bloed niet te maken. Als je goed naar mij hebt geluisterd.
Ja, natuurlijk. Ja.
Maar ja, nee.
Maar waarom wou je in zo'n huis wonen? Waarom trekt jou dat aan?
Dat huis is een houten huis. Dat is een modernistisch huis. Een huis uit de jaren 60. Het is het huis waar ik als kind over fantaseerde. En wat dat betreft is spelen belangrijk. Hè? Spelen, dromen en dan later in je leven realiseren. Als ik kinderen zou hebben, ik heb geen kinderen, maar ik zou ze gewoon opdragen niet naar school te gaan, maar de hele dag te dromen, na te denken over wat ze willen, te spelen met Lego, maar ook met poppen. En dan, dat is een goede opleiding, spelen.
Doe je dat zelf ook nog, spelen?
Ik heb in het huis dat gebouwd is door Jean van den Boogaarde, was een speciale afdeling voor kinderen, dus een kinderliving. En die is er nog steeds en daar speel ik. Maar wat typisch was voor mijn situatie, was dat ik speelde met het speelgoed van mijn overgrootouders. En dat heeft mij in deze roman ook geholpen. Ik speelde gewoon met het speelgoed waarmee zij in 1896 in de speelkamer speelde.
Het Humpty Dumpty Circus.
Het Humpty Dumpty Circus en de Märklin-trein. En ik had natuurlijk ook moderner speelgoed. Maar voor mij waren al die tijden toch reëel. Dat 19e eeuwse zat er toch bij mij wel een beetje in, zelfs als kind. Ja.
Zou je ook in Villa Malaparte kunnen wonen?
Heel graag. Ik heb ook al gekeken naar een appartement op Capri. Omdat ik dan iedere dag een wandelingetje langs Villa Malaparte.
Een van de meest bijzondere huizen die er bestaan, denk ik. Hè?
Ja, dat is. Ik heb het huis voor het eerst in Le Mépris gezien. Hè?
De film.
De film met Brigitte Bardot en Michel Piccoli.
Van Jean-Luc Godard. Hè?
Van Godard. Ja. En daarin komt dat huis. Dat ligt in Capri aan het water. In de rotsen. Roze-rood. Bunkerachtig. Maar ja, zo vergroeid met de natuur. En zo ongelooflijk mooi.
Met die enorme trap.
Ja, met die trap.
En zo goed als onbereikbaar ook, hè?
Onbereikbaar, maar in dat huis heerst dus le mépris, de minachting. Het gaat over een relatie tussen een man en die zijn vrouw eigenlijk minacht. Een vrouw die totaal alleen maar met zichzelf bezig is. Totaal eenzaam is. En een man die haar eigenlijk wil tarten. En die spanning is fantastisch.
En dit is muziek uit Le Mépris van Georges Delerue.
Thank you.
Die prachtige muziek uit Le Mépris van Godard, muziek van Georges Delerue. En na het nieuws van 12 uur praat ik verder met schrijver Oscar van den Boogaert. Tot zometeen na het nieuws.
Dankzij